Een hele goede morgen allemaal. Fijn om hier te zijn bij jullie. Hans de Moeij ben ik, met mijn vrouw Denise. En Laura zei, het is een goed idee dat ze jou natuurlijk wel even een half uurtje gaan bekijken, maar misschien Denise een paar minuten. Dus Denise haal ik even naar voren, dan zien jullie ook hoe mooi mijn vrouw is. We zijn al 33 jaar getrouwd en wij leiden met z'n tweeën de Hoeksteen hier in Tiel. We zijn al een jaar of 20 vriendjes met de Ark. Dus de meeste van jullie kennen we ook. Overigens, wie komt hier allemaal uit de Hennepen? Want de Hennepen is een hele vruchtbare plek in Tiel. Yay! Geweldig. Maar dit is Denise. Zij zal iets vertellen wat ze wil delen met ons. Moet ze praten in mijn microfoon?
Het wordt heel romantisch dan zo, hè?
Ja, ik kan ook een preek over het huwelijk gaan houden straks natuurlijk. En dan kan ze blijven staan. Hij staat vast aan.
Hij is aan? Dit is aan? Hij is aan.
Ja, hij is aan. Ja, ik ben dus Denise. Ik ben zijn vrouw. En we hebben twee heel erg... Ik moet hier staan van hem. Dan kunnen jullie mijn leuke jurk zien. Wij hebben twee heel erg lieve kinderen. Daar zit Maarten.
Hey!
En daar helemaal achterin zit Yvonne. En we hebben ook een geweldige schoonzoon en die danken we aan jullie. En dit is mijn eerste gelegenheid om te zeggen hoe ongelooflijk dankbaar ik ben dat jullie Matthias hier voor ons hebben geproduceerd. Het is echt een geweldige, geweldige, geweldige man. En we hebben twee kleinkinderen waarvan we er eentje vandaag bij ons hebben. Ook daar achterin, Jouke. En een andere kleinkindje, die had hier ook zullen zijn samen met Matthias. Die jullie dan moeten missen omdat Matthias verkouden is. Dus die past op Ezra. Ezra lijkt echt precies op Matthias. Heeft ook die geweldige krullen die daar vandaan komen. Hè? Uit die hoek daar zo. En de ouders van Matthias en zus zitten hier natuurlijk ook. Dus ze vinden het echt heel geweldig om hier te mogen zijn. Wij zijn met z'n tweetjes inderdaad, leiden we de Hoeksteen. En Hans is daarnaast ook landelijk leider. Dus ik ben verantwoordelijk voor de plaatselijke gemeente van de Hoeksteen. En sinds een aantal jaren aangesteld. Dus op een gegeven moment, eigenlijk deden we het altijd al samen. En toen op een dag, toen waren wij in Amerika voor een conferentie van onze denominatie. En toen... Ineens voelden we allebei tegelijk van, we doen dit al jaren. En het is zo duidelijk wat de gaven zijn. En toen hebben we allebei met z'n tweeën op hetzelfde moment gedacht, er hoort eigenlijk de zegen van de kerk bij. Een officiële zegen op wat we aan het doen zijn eigenlijk samen. En die heb ik toen mogen ontvangen. Op een Pinksterdag ook. Op een Pinksterdag een aantal jaren geleden. Nou, ik vind het echt geweldig om jullie allemaal hier even te mogen bekijken zo en te mogen leren kennen. En wij samen en onze hele Hoeksteen, we geloven echt van ganser harte dat wij allemaal het ene lichaam van Jezus zijn. We dragen jullie een heel warm hart toe en wij zijn echt tot het diepste van ons hart overtuigd dat ieder die de naam van Jezus beleidt onze broer en onze zus is. Dus,
amen.
Dus heel fijn dat we hier mogen zijn bij jullie, broers en zussen.
Ik ben wat ouder dan Denise, dus ik heb een bril nodig. Dat was eigenlijk mijn preek vandaag, die heeft Denise gegeven dus. Het is fantastisch om op een dag als vandaag met Hemelvaart zo bij elkaar te zijn en dan ook gelijk een multiculti-dienst te organiseren. Ik denk dat precies ook het hart vertegenwoordigt van God om bij elkaar te zijn vanuit verschillende culturen, vanuit verschillende landen en elkaar op te bouwen in het geloof, in de verwachting dat Jezus die naar God is gegaan op een dag ook weer terug zal komen naar deze aarde en dan zal alles fantastisch zijn. Dat is ook een reden dat je elke week samenkomt om elkaar te bemoedigen met die woorden over het Koninkrijk van God, over Jezus, over de Heilige Geest, de vrucht van de Geest, zodat we maar geïnspireerd blijven op deze aarde, zodat Jezus geloof zal vinden onder ons als hij op een dag terug zal komen. Ik zal in mijn preek ook een paar dingen over mezelf vertellen, zo tussendoor. Het meeste gaat natuurlijk over Jezus en over God en over de Bijbel. Maar mijn leven is helemaal in dienst van de Heer, dus ik kan er niet aan ontkomen iets te vertellen over evangelisatie. Ik evangeliseer graag. Ik vind het fantastisch om met wildvreemde mensen in zo kort mogelijke tijd te praten over Gods Koninkrijk, over Jezus, over God, dat Jezus terugkomt, dat er een vredesrijk aankomt. En mijn record is 10 seconden. 10 seconden, niet voor bekering, maar wel in 10 seconden tijd had ik echt het gesprek wat ik wilde hebben. Ik zat ergens in Soesterberg, ik liet oordoppen aanmeten voor mijn motorfiets. Zijn er hier mensen die motorrijden? Nou, de meeste onder jullie. Een geweldige zegen is dat. Dus blijf ervoor bidden dat jullie ooit motor zullen gaan rijden. Maar ik moest oordoppen aanmeten en van het woord oor naar wat is een oor toch prachtig gemaakt, naar wie heeft het oor gemaakt, naar Gods koninkrijk, naar vrede. En binnen de kortste keren hadden we het over Jezus. In 10 seconden tijd. En ik vond dat geweldig. Ik ben 36 jaar geleden echt tot bekering gekomen. Ik zat toen in militaire dienst. Overdag liep ik met wapens rond en leerde ik hoe je de vijand zo snel mogelijk kon doden. En s'avonds zat ik in de kazerne urenlang in de Bijbel te lezen over Gods koninkrijk, koninkrijk van vrede, dat wapens omgezwolten zullen worden tot ploegscharen, dat soort dingen, om de volgende dag weer een Uzi op te pakken en weer goed te leren richten. En een van de Bijbelversen die ik heb geleerd en gelezen toen, die staat me nog steeds bij en die gaan we even opzoeken. Ik weet niet of jullie dat projecteren of dat jullie de Bijbel uit jullie hoofd kennen. Fantastisch, ik niet. Nou, voor degenen die daar wat moeite mee hebben, Matteüs hoofdstuk 4, de versen 12 tot en met 23. Matteüs hoofdstuk 4, de versen 12 tot en met 23. Ik heb toen de hele Bijbel gelezen. Ik zat bij de Koninklijke Marechaussee in de opleiding en ik had alle tijd van de wereld 's avonds. Maar dit kwam ik op een gegeven moment tegen toen ik in Matteüs 4 was, vers 12. Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali. Opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei, land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij aan en ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren en hij riep hen. Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagoge en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen ik een jaar of 22 was, ben ik tot bekering gekomen en heb toen de keuze gemaakt, net zoals jullie, om Jezus te gaan volgen. Om bij elke keuze in mijn leven te kiezen voor Jezus. Om te vragen om inspiratie, te vragen om de leiding van de Heilige Geest. Mensen op te zoeken die vol van de Geest zijn, om mij daarbij te helpen dat ik de juiste keuzes ging maken. En dat Koninkrijk van God, wat Jezus ging prediken, daar was hij zelf de koning van. En met kerst werd hij geboren als baby. Op Goede Vrijdag stierf hij. Met Pasen stond hij op uit de dood. Met hemelvaart keert hij terug naar de Vader. En met Pinksteren geeft hij de Heilige Geest aan de gelovigen die daarop wachten. Wat een fantastisch verhaal. Een kort Bijbelverhaal, eigenlijk de hele Bijbel in een notendop. De meeste mensen in Nederland die weten inmiddels niet meer waar het allemaal voor staat. Met hemelvaart was het hartstikke druk op de wegen. Iedereen ging ergens naartoe. Weinigen naar de kerk en de meeste reden van noord naar zuid en van links naar rechts op zoek naar iets wat geen leven is, iets wat geen water is en iets wat geen brood is. Los van God. Jammer is dat. En daarom hebben we een taak te doen op deze aarde. In de voorbereiding van deze preek vroeg ik natuurlijk aan de Heilige Geest hoe ik nou op een inspirerende manier hemelvaart en de multiculturdienst van vandaag met elkaar van verbinden, kan verbinden. Ik weet niet hoeveel verschillende nationaliteiten hier zijn, maar 5 of 6 is denk ik wel het juiste. Roemenië hebben we net gehad, er zit een hele rij van mensen uit Roemenië. Maar zitten er ook mensen uit Japan? Achter de muur? Oh, je man. Oh, die is net weg. Oké. Okay. 1 Japanner, geweldig. Colombia? Geweldig. Brazilië? Ja. De Noordpool? Iemand snapt het grapje daar. Familie van me. Die begrijpt mijn humor. Frankrijk. Oorspronkelijk heet mijn naam Dumois. Het is nu verbasterd tot de Moei. Het was eerst met een Griekse ei. En dat, we werden steeds armer, dus op een gegeven moment was het nog alleen maar, bleef er een i over. Maar vroeger was Dumois een naam in Zuid-Frankrijk in de 12e of 13e eeuw van mensen die de koningen advies gaven. Dus ik denk dat ik na deze dienst even koning Willem-Alexander bel, zeg wat mijn achtergrond is en dat ik nog steeds bereid ben als Fransman om hem te adviseren over van alles en nog wat. Van mijn moeders kant komen wij uit Duitsland. Daar waren wij Duitse herenboeren in Groningen. Eigenlijk heeft elke Nederlander een multiculti-achtergrond. Want 250.000 jaar geleden, hebben sommigen dat meegekregen en meegemaakt zelf nog? Nee, hè? Maar 250.000 jaar geleden stond het grootste gedeelte van Nederland nog onder water. Dus wie zijn handen had opgestoken, die had al gelogen, want dat is namelijk niet zo. Je had er nooit bij kunnen zijn. 2000 jaar geleden, tijd van Jezus, woonden hier Germanen, de Franken en de Saksen. En in 2022, dus waar we nu in leven, is Nederland een multiculturele samenleving geworden. En hebben we mensen uit 190 verschillende landen. En ook de kerk wereldwijd is multicultureel. God roept mensen over de hele aarde uit 5000 verschillende culturen, uit 195 landen, uit een wereldbevolking van bijna 8 miljard mensen. Dat is toch amazing? Daar kunnen wij als mensen toch bijna niet voorstellen om daar overzicht over te hebben. We hebben vaak al moeite om ons eigen leven een beetje goed in goede banen te leiden. En dan God overziet die hele aarde, al die 8 miljard mensen, door al die eeuwen heen. En hij roept en hij roept en hij roept. En sommige mensen gaan erop in, andere mensen die laten het links liggen. Sommigen worden al op jonge leeftijd geroepen en laten zich dopen en bekeren zich tot God. Anderen pas op een late leeftijd. Maar God is altijd in de business om mensen te roepen. Om mensen uit te nodigen, om aan mensen te vragen, zal ik vissers van mensen maken van jou? En het maakt niet uit wat voor beroep je hebt. Hij haalt verkopers, mensen die in ploegendiensten werken, in fabrieken. Mensen die artsen zijn, doktoren, mensen die zonder werk zijn. Hij is altijd aan het vragen aan mensen, kom, ik zal je vissers van mensen maken. Laat alles liggen en volg mij. En als christenen samen, we zijn hier nu met een groep samen, maar als je dat wereldwijd ziet, is het echt een gigantisch groot plaatje. Is dat een enorm kleurrijk geheel van prachtige individuen. Van mensen die met elkaar het lichaam van Christus vormen. En op een dag, in de toekomst, als Jezus terugkomt, dan is er sprake van een bepaalde maaltijd, een gigamaaltijd. We hebben straks ook een maaltijd. Dat is een voorproefje van die enorme maaltijd die er straks plaatsvindt bij God. Dan zullen al die mensen bij elkaar zijn. En dat is iets om je op te verheugen. Een familiereunie met mensen die allemaal dezelfde achternaam hebben. Ze heten allemaal van God. Hans van God en Sjoerd van God en Gerrit van God. We hebben allemaal dezelfde achternaam, we horen allemaal bij dezelfde familie. En op een dag zullen wij met elkaar een maaltijd hebben. En de Heer Jezus is daarbij aanwezig. Als je christen wordt, dan bekeer je van je zonde. Dan stop je met dingen die totaal het doel missen in je leven. En dan ga je richting Jezus, het doel in je leven. En dan word je tevens naar je doop of naar je belijdenis, naar je keuze voor Jezus, dan word je onderdeel van dat lichaam van Christus op aarde. Dan ben je niet meer alleen. Als je als christen naar het buitenland gaat en je zoekt andere christenen op, dan ben je welkom. Want je hebt dezelfde Heilige Geest, dat voel je van elkaar, dat merk je. En dat is geweldig. Tijdens onze huwelijksreis in Zwitserland 33 jaar geleden, toen hadden wij onze... Het was toen gewoond in onze kerk dat je er super strak uitzag als je naar de kerk ging. Dus we waren net getrouwd, we sliepen in een tent, maar Ik had een superstrak pak bij me, stropdas en een prachtige jurk. En we kleden ons in de tent om op die manier dus naar de kerk te gaan. En daar kwamen we met allemaal andere mensen die er superstrak uit zaten, andere pakken, maar ook mooie stropdassen om. En je had gelijk een klik. En die mensen kennen we nu nog steeds. En dan word je blij. Dat geeft vreugde, verbinding. En mensen die je kent, dat geeft vreugde. En wij worden hier nu blij. Ik hoop dat je steeds blijer wordt ook, naarmate de dienst vordert. Dat je steeds gelukkiger wordt. Misschien kwam je hier naartoe dat je denkt, van, nou, eigenlijk wil ik niet. Ik heb een rotnacht gehad. Of ik heb zoveel last gehad van boze dromen. Of van nachtmerries of nachthengsten. Maar dat je je gewoon niet lekker voelt. Of dat je een rotweek hebt gehad. En dat je denkt, ja, bidden helpt niet. Bijbellezen heb ik eigenlijk helemaal geen zin meer in. Maar oké, ik ga toch. En dan kom je een beetje hier aan, belast en vermoeid en bezwaard. En dan zegt God, in de vorm van dat Jezus zegt, kom tot mij als je vermoeid en belast bent en ik zal je rust geven. En Jezus zelf is altijd vreugdevol en blij. De kracht van God is zijn vreugde. En daarom merken we dat ook met elkaar. He, er zitten hier mensen bij elkaar van de Hoeksteen en van de Ark die elkaar misschien nog nooit gezien hebben. Als je elkaar straks met elkaar kennis maakt, dan komt er een blijdschap en een vreugde en een verbintenis van wow, gaaf zeg dat we dit met elkaar doen hier. Leuk, super. En dan ook nog samen eten. Wat word ik daar blij van? Maar je komt dus in een nieuwe cultuur terecht na je bekering. Daarom snap ik niet dat zoveel mensen geen christen willen worden. Het is namelijk zo fijn om christen te zijn. Je gaat Gods cultuur in. De cultuur die vol zit met de Heilige Geest. Die vol zit met Jezus. Die vol zit met de Vader. Hoe ziet nou die multicultuurcultuur van Gods Koninkrijk eruit? Het is een cultuur die volledig gericht is op Jezus. En als ik hier kijk, misschien moet ik die kant op kijken, het kruis van Jezus. Alles is daar gebeurd. Daar is alles volbracht. Jezus ging erheen, hij ging eraf, hij is opgestaan uit de dood. En met die gebeurtenis is de hele mensheid gered. Iedereen die een beroep doet op het offer van Jezus is gered. Fantastisch. En dan krijg je daarna dat koninkrijk van God, de godscultuur, helemaal over je heen. Het is een cultuur van omhoog kijken. Als je het boek Handelingen leest uit de Bijbel, dat is het begin, de geboorte van de kerk. Dan lees je allemaal verhalen van mensen die geroepen worden, die ervoor gaan, die alles achterlaten, die kerken stichten, die vervolgd worden, elkaar opzoeken. Sommigen vinden de dood, maar ze lijden in de naam van Jezus en ze gaan door en ze gaan door en ze gaan door. En op basis van die mensen uit het boek Handelingen hebben wij de kerk van nu. Christenen zijn altijd doorzetters geweest, bijtertjes, volhouders. Ondanks teleurstelling, ondanks vervolging, ondanks angst, ondanks persoonlijke problemen, ondanks dat je soms dingen mist in je leven, dat je zondigt. Er is altijd vergeving, maar God gaat altijd door. En dat is zo mooi aan God. We gaan een stuk lezen uit Handelingen hoofdstuk 1. En dan zie je de multiculti-kerk aan het werk. Het begin van de multiculti-kerk. Handelingen hoofdstuk 1. En we lezen de versen 1 tot en met 11. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Nou, daar kun je het boek over schrijven. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, dat is dus met hemelvaart, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang. Nadat hij opgestaan was uit de dood, is Jezus rondgegaan en heeft hij laten zien aan de mensen dat hij weer leeft. En dat deed hij tot hemelvaart. Waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Daarom is het ook zo goed dat wij dat ook in de praktijk doen. Praten met elkaar over het koninkrijk van God. Want daar moeten we het van hebben. Als je kijkt naar de koninkrijken van deze wereld, naar de verdeeldheid en de oorlogen, en dat de een een grote koninkrijk wil en daardoor een ander land maar in naar binnen valt, en wat er dan al moet gebeuren om je land te verdedigen en hoeveel slachtoffers daar vallen, dat is geen koninkrijk van vrede. Dat zijn koninkrijken van oorlog. Dus het koninkrijk van God, dat is de plaats waar we elkaar mee kunnen, waar we elkaar treffen en elkaar mee kunnen bemoedigen. Vers 4. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. De belofte van de Heilige Geest. Dat vieren we volgende week, Pinksteren. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die bijeengekomen waren, vroegen hem, heren, zult u in deze tijd Israël het koninkrijk weer herstellen? Want in de tijd van de Joden, van Israël, zaten de Romeinen daar. De Romeinen hebben ook een gigantisch koninkrijk gehad. En dat was geweld en martelingen en er werden mensen gekruisigd. Dat was een vreselijk koninkrijk. Dus de mensen toen dachten van, oh heerlijk zeg, eindelijk iemand die ergens voor gaat. Iemand met een visie en een passie, daar moeten we achteraan. Want dit wordt namelijk de nieuwe koning. Deze Jezus gaat ons verlossen van de Romeinen. Nou, dat deed Jezus dus niet. Jezus verloste de mensen van hun zonde. En was ook gestorven voor de Romeinen, de overheerser. En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u zal komen. En iedereen die hier zit met de Heilige Geest, omdat je gekozen hebt voor Jezus, dan heb je de Heilige Geest. En dat is een krachtige geest, die soms heel stil als een duif met je meegaat in je leven. Soms heel zichtbaar met krachtige werken. Soms hoor je er wat van, soms hoor je er niets van. Maar Gods geest is een geest van kracht. En u zult mijn getuige zijn. Als je praat over God, als je meedoet bij de opbouw van je plaatselijke gemeente, als je gepassioneerd bent voor het werk van Jezus, als je gaat voor de plaatselijke kerk, dan ben je zijn getuige. Want vanuit de kerk doe je de deuren open, verlaag je de drempels en komen nieuwe mensen binnen. Dat ervaren jullie hier, dat ervaren wij in de Hoeksteen, dat ervaar je als kerk als je met de Heilige Geest samenwerkt. En als dat niet gebeurt, kan God een fase hebben in je leven of in je kerk waarin andere dingen opgebouwd, hersteld moeten worden om daarna weer daarmee verder te gaan. U zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen en een wolk onttrok hen aan hun ogen. Apart. Dat moet heel bijzonder zijn geweest, want wij zitten in een tijd van vliegtuigen, drones en paragliders. En je kunt van alles kun je bekijken als je in een helikopter zit. Maar deze mensen hadden dat allemaal niet natuurlijk. Die konden niet even met een drone omhoog en een overzichtsfoto maken van hun eigen woonplaats. Maar die zagen hier een mens ineens gewoon omhoog gaan. Nou, een mens, Gods zoon, omhoog en die verdween in de wolken. Dat maakt natuurlijk wel indruk. Daarom waren ze ook zo enthousiast en vol van Jezus om zijn woord te prediken. Ze hadden het zelf gezien. Wij moeten het hebben van horen zeggen. Ik geloof dit verhaal. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik moet het eerst zien voordat ik geloof. Kijk naar een christen. Ga met een christen om. Leer een christen kennen. En je gaat merken dat die mensen een passie hebben die eigenlijk alles erboven gaat. Die worden gedreven door iets wat je niet kunt pakken. Dat is hun geloof. Ja, dat is goed. Jezus is bij de Vader. Hij is het hoofd van de gemeente geworden. Hij bestuurt de kerk wereldwijd. En op een dag komt hij weer terug. En hij maakt ons één met zijn geest. De cultuur van Gods Koninkrijk is een cultuur die zich kenmerkt door liefde. In de Bijbel staat God is liefde. Dus het kenmerk van Gods Koninkrijk is liefde. Jezus werd door de Vader gestuurd naar de aarde om te sterven voor onze zonden, voor onze ziekte en onze zwakheden, om op te staan uit de dood, uit liefde. Hij gaf zijn leven uit liefde. Dat Koninkrijk van God is liefde. Verbondenheid, eenheid, warmte, genegenheid. Iets wat je in je hart zo zoekt. Iets waar je vanuit je gebroken verleden, vanuit je gebroken gezinsleven, vanuit je echtscheiding en vanuit ziekte en slechte opvoedingen en dergelijke en slechte huwelijken zo naar verlangt. Verbondenheid, liefde en aanvaarding. Dat kwam God brengen. Dat is Gods Koninkrijk. Liefde is het kenmerk van Gods Koninkrijk. In de maatschappij kun je vaak aan iemands uiterlijk of kleding of haardracht zien waar hij een beetje vandaan komt. Bij mij kun je bijvoorbeeld hartstikke goed zien dat ik uit Frankrijk kom, toch? En horen aan mijn Franse taal en tongval. Maar dat is niet bij iedereen het geval. Bij sommige mensen merk je dat niet. Nou, dat merk je dus soms wel als je ze beter leert kennen, als je vragen gaat stellen. Denise komt uit Engeland met haar achtergrond. En toen ik de preek aan het voorbereiden was, vanochtend nog eventjes extra, toen dacht ik, ik wil eigenlijk wel echt aan Gerrit vragen. Misschien doe ik dat nu. Wat is jouw achtergrond, Gerrit? Wat is jouw, uit welk land kom jij?
Uit de klei.
Uit de klei. Wel vruchtbaar, toch? Nou, het echte antwoord moet nog komen. Dus ik ga straks naar Gerrit. Ik zeg, welk land, Gerrit? Kom maar vooruit. Hoe meer liefde wij met elkaar hebben vanuit God, vanuit onze relatie met Jezus, hoe meer wij die stad op de berg zijn die licht geeft. Hoe meer mensen naar ons toe gaan komen, omdat hier is het te halen. Hier is dat voedsel, hier is dat water, hier is dat brood wat we zo nodig hebben. Als wij verbonden zijn met Jezus, dan zijn wij verbonden met het levende water en het levende brood. Als je dat tot je neemt, als je elke dag dat woord ingaat, als je elke dag spreekt met God en je leven met hem deelt, dan verander je van binnenuit. Dan gaat het niet met een schok dat je in één keer volmaakt bent. Daar heb je heel je leven voor nodig. En aan het eind van je leven maakt God je volmaakt. Maar heel je leven lang eten en drinken van de Heer Jezus, dat doet ons groeien en doet ons veranderen. Dan word je een ander mens. Dan word je veranderd in liefde. Dan word je dus aantrekkelijk voor andere mensen. Johannes 15, versen 9 tot en met 17. Johannes 15, vers 9 tot en met 17. Bij mij staat erboven het gebod van de liefde. Eigenlijk hebben wij natuurlijk helemaal geen geboden nodig. Moet God nou tegen ons zeggen van ik wil dat je van me houdt als hij voor jouw zonde gestorven is en opgestaan is uit de dood? Moet God tegen je zeggen ik wil wel dat je van me houdt, want dat vind ik gewoon belangrijk. Als God ons het eeuwige leven belooft, dat doen we toch vanuit ons hart. De geboden van God zijn in ons hart gegrift en geschreven, waardoor wij met passie hem volgen. En toch staat er in mijn Bijbel dan het gebod van de liefde. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, vers 9, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, God liefhebben en die naast als jezelf, de twee geboden van het Nieuwe Testament, zult u in mijn liefde blijven zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen wordt. Het is zo fijn om onder broeders en zusters te zijn. Ja, zeker. Het grootste probleem wat wij, net zoals jullie hebben met een etentje na de dienst, is dat niemand eigenlijk weg wil. En je mag ook geen geweld gebruiken in de kerk. Alles moet in de vorm van liefde. Maar er is altijd iemand die als laatste de deur uitgeleid moet worden. Het is zo fijn om onder broeders en zusters te zijn. Ik blijf tot... Kan ik hier blijven slapen vannacht? Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Wat inspirerend. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Wij zijn vrienden van God. Je mag jezelf een vriend van Jezus noemen. Wat is dat fantastisch. Hij is alles. Jezus is je advocaat, hij is je verlosser, hij is je koning, maar hij is ook je vriend. Je allerbeste vriend. Heel veel mensen hebben helemaal geen vrienden. Veel mensen zijn eenzaam. Jezus zegt, ik ben voor de eenzame gekomen om een vriend te zijn. Sommigen hebben een slecht huwelijk. Jezus zegt, ik ben gekomen om je vriend te zijn in jouw huwelijk. Sommige kinderen wonen thuis en het gaat niet zo lekker thuis. En tegen alle kinderen en alle tieners zegt God hetzelfde. Ik ben jouw persoonlijke vriend in jouw moeilijke leven. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet. Ik heb u vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, u bekend maakt. Als vriend van Jezus krijg jij alles te horen. Dat is mooi, hè? Dat is intimiteit, dat is vertrouwelijkheid. Denise en ik zijn 33 jaar getrouwd bijna van de zomer. We kennen elkaar 35 jaar. En in dat leven is alles besproken. Alles komt naar voren. Er is intimiteit, er is openheid, er is kwetsbaarheid, er is verbondenheid. En inmiddels is het al zo, dat als ik iets niet wil zeggen, dat Denise het voor mij zegt. Jij voelt je vandaag niet lekker. Wil je erover praten? En ik denk dan nog van, nou, volgens mij voel ik me wel lekker. Dus ik zeg dan ook, nee hoor, dat is uitstekend met me. Ik merk en ik zie aan je dat we de verbinding kwijt zijn. Nou, ik hou nog steeds van je en we zitten toch samen tv te kijken. Maar wat ze dan mist is intimiteit. Is een open hart van mijn kant. Haar hart staat altijd open, maar mijn hart vaak dicht. Een beetje, ik kan heel gesloten zijn soms. Maar als je lang getrouwd bent met elkaar, dan gaan dingen langzaam beter. Daar zorgt God wel voor. Maar zo is dat met Jezus ook. We komen allemaal tot Jezus met gesloten harten. En Jezus zegt, ik wil een woning maken in jouw hart. Maar dat kost wel tijd, hè? Je moet ook geduld met jezelf hebben. En je moet met elkaar natuurlijk ook geduld hebben. We hebben allemaal mensen in onze omgeving waar je zegt, nou, kan wel wat sneller toch? Stop nou eens met dit, of neem dat nou eens aan, of ga nou dit nog eens een keertje doen. Waarom reageer je hier niet op? Het heeft allemaal tijd nodig. Jezus moet ten volle het hart inkomen. Dat is de cultuur van Gods Koninkrijk. Het liefdevolle hart van Jezus wordt geplaatst in mensen die hun hart voor hem hebben opengesteld. Vrucht dragen is het gevolg van liefde. Al die vruchten, die 9 vruchten van de Heilige Geest, die kennen we. De liefde, blijdschap, zelfbeheersing. Maar al die 9 kenmerken, die zijn geplaatst vanuit de Heilige Geest in ons hart. Omdat we de Heilige Geest ontvangen hebben bij onze doop, bij onze keuze voor Jezus. Bij Jezus mag je ook je eigen cultuur blijven houden. Je hoeft je uiterlijk niet te veranderen. Ik deed dat wel, ik ging gelijk strak in het pak, wat ik nooit deed. Maar dat hoeft helemaal niet. Dat pak kon gewoon weer uit. Ik ben nu ook zonder stropdas. En ik durf ook gewoon in mijn t-shirt te staan hier, want het mag. God heeft geen kledingvoorschriften. Je hoeft ook je eigen cultuur niet op te geven. We hebben dat net hier allemaal gezien, een getuigenis van allemaal andere talen en verhalen daarover. Je mag je eigen cultuur koesteren. Maar daaroverheen komt de cultuur van God, cultuur van liefde, cultuur van genade, cultuur van zachtmoedigheid, cultuur van zelfbeheersing, van geduld, van vriendelijkheid, van goedheid, van eenheid. Jezus heeft ons één gemaakt, één lichaam, één gemeente. Ik sluit af met Matteüs hoofdstuk 5, vers 14. Matteüs hoofdstuk 5, vers 14 en daarna vers 16 en dat is het laatste vers. Matteüs 5, vers 14. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En vers 16. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien. En uw Vader, die in de hemel is, verheerlijken. Wij als christenen van Tiel en van de omringende plaats, of waar je dan ook vandaan komt vandaag. Wij, jij, zijn, bent het licht van de wereld. Wij zijn de stad die op een berg ligt en licht geeft. Verspreid de liefde van God. Verspreid de geur van Gods Koninkrijk. Verspreid de cultuur van Gods Koninkrijk. Amen.